Goedenavond.
Wat fijn te zien dat er weer veel broeders en zusters gekomen zijn vanavond. Dat betekent dat u honger heeft naar het woord van God. En dat is mooi, dat is door de Heilige Geest in ons gelegd. En daar mogen we ook met elkaar vanavond weer uit leren, uit dat kostbare woord van God. En zoals Wim al zei, vanavond een bijzonder onderwerp. Alle onderwerpen zijn bijzonder, maar ik vind persoonlijk, als het gaat over het kruis van onze Heer Jezus, dan betreden we echt heilige grond. En daarom ben ik ook een klein beetje met vrezen en beven gekomen, want het is zo'n precair, kostbaar onderwerp, zo belangrijk voor het hart van God de Vader, wat zijn Zoon op het kruis volbracht heeft. En we willen daar vanavond over nadenken met elkaar. We gaan lezen uit Johannes 13 om te beginnen. Johannes 13. En daarvan de versen 31 en 32. Ik doe vier schriftlezingen. En tijdens de lezing zullen we een aantal schriftplaatsen met elkaar bekijken. Er is zo ontzettend veel te zeggen over het kruis dat ik niet volledig kan zijn, maar we gaan een paar prachtige facetten bekijken. Johannes 13, vers 31, waar de Heer Jezus het volgende zegt. Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dan uit 1 Korinthe 1. Dan de versen 18 en 19. Uit 1 Korinthe 1. De brief van Paulus aan de Korintiërs. De eerste brief, hoofdstuk 1, vers 18. Daar lezen we de uitdrukking: het woord van het kruis. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het kracht van God. Want er staat geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze doen vergaan en het inzicht van de verstandigen teniet doen. Dan uit de Galatenbrief, dat is weer een klein stukje verderop. Galaten 6, daar lezen we de volgende woorden vanaf vers 12. Galaten 6, vers 12. Allen die zich naar het vlees mooi willen voordoen, die dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus. Want ook zij die zich hebben laten besnijden, houden de wet niet. Maar zij willen dat u zich laat besnijden, opdat zij in uw vlees roemen. Maar ik wil volstrekt niet roemen, dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Ten slotte uit Colossenzen 2. Er zijn natuurlijk vele andere prachtige schriftplaatsen te lezen, maar de tijd dwingt mij er vier ter inleiding te lezen. Colossenzen 2 vers 11, dat is één vers. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus. Vers 20. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzettingen? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Tot zover voor nu even de lezing uit het kostbare woord van God. Ja, lieve broeders en zusters, de kracht van het kruis van de Heer Jezus. Het kruis is het centrum van de gebeurtenissen in de Bijbel. Het centrum van de geschiedenis. Het centrum van Gods handelen. Het centrum als het goed is, van ons leven. Het kruis heeft een bijzondere uitwerking als u dat in het geloof gaat aanschouwen, gaat bekijken, gaat begrijpen. Maar we leven vandaag in een tijd waarin de gemeente van God de aandacht steeds meer naar andere zaken gaat dan ja, de zaak van onze Heer Jezus. En dat zijn allerlei ja, zaken van beneden. Allerlei bijzaken, allerlei afleidingen. En dat is de list van de Satan, dat wij, dat u en ik niet meer bezig zijn met hem. Terwijl Petrus zegt, groei op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland. Maar toch, steeds minder weten gelovigen nog wat het kruis inhoudt en zijn wij daar nog mee bezig. Met zijn persoon, met zijn werk, want het kruis van de Heer Jezus zegt wie hij is. Het zegt wie God is. En wij denken vaak aan de gevolgen voor onszelf, dat gaan we ook vanavond bekijken. Maar ten diepste is het kruis, wat ik heb gelezen in Johannes 13, de verheerlijking van God. Nou, de ware groei, geestelijke groei, de ware overwinning van onszelf, want wij zijn vaak zelf ons grootste probleem, is door het geloof. En dat, zegt u, weet ik al. En toch, vandaag vinden we heel veel toewijdingspreken. Je moet je toewijden, toewijden. Je moet je lichaam stellen, dat is allemaal Bijbels, Romeinen 12. Maar het wordt als een voorwaarde gesteld voor de vervulling met de Heilige Geest. Je moet dit doen en je moet dat doen en je moet alles overgeven. En je moet, nou, vult u maar in. En als u dat allemaal gedaan heeft, dan gaat de Geest u vervullen. Maar de Bijbel zegt, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Dubbele punt. Onze toewijding? Nee. Ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Geloof in het kruis, geloof in het werk van onze Heer Jezus op het kruis, is de ware sleutel tot geestelijke groei. Want al die voorwaarden die gesteld worden vandaag, ja, als u dat allemaal zou kunnen, zou je de Heilige Geest niet eens nodig hebben, toch? Het zijn de werken van de Geest, de vruchten van de Geest. Toewijding, zondenbelijdenis, noem het allemaal op. Dat zijn allemaal zaken die vanuit hem gebeuren. En ik zelf doe die dingen van nature niet. Ik las net 1 Johannes 5 trouwens, vers 4 en 5. Nou, ik ga 10 facetten met u vanavond doornemen van het kruis. 10. Dat mag ik onthouden, hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat u het soms een beetje de weg kwijtraakt, want een aantal teksten. En wees gerust, er komt volgende week een samenvatting. Dan kunt u dat nog even rustig nalezen. Het eerste facet van het kruis is dat het kruis de openbaring is, de volkomen openbaring van wat wij als mensen zijn. Op het kruis werd ten volle zichtbaar wie de mens is. Weg met hem, kruisigt hem. Niet alleen Israël, maar ook de Romeinen. Sterker nog, ook wij, die er niet eens bij waren. Ook wij zouden hem verworpen hebben van nature. De mens werd gezet in een volmaakte tuin en faalde. De mens werd gezet onder een volmaakte wet en faalde. Maar pas op het kruis, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht, het leven was het licht van de mensen en de duisternis heeft het niet begrepen. Het kruis openbaart de slechtheid van de mens, van onszelf. Van onze eigen oude natuur. Nou, misschien kunt u even met mij mee naar Handelingen 10. We gaan die schriftplaatsen zo bespreken die ik net heb gelezen. Maar Handelingen 10, daar vindt u dat. Het zijn wel bekende versen, denk ik, voor sommigen.
Er staat in vers 38 dat God hem gezalfd heeft. Zie je dat? Met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, let op, terwijl hij goed deed. En alle gezond maakte, die door de duivel overweldigd waren. Nou, hij openbaarde wie God is. Hij is God in het vlees, de afdruk van zijn wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid, het beeld van de onzichtbare God. Hij openbaarde de liefde van God door allen, staat hier, te genezen die door de duivel overweldigd waren. Alle te bevrijden. Hij deed goed. Hij deed goed. Maar wat heeft de mens met hem gedaan? Staat in vers 39. Kijk er maar. God was met hem, staat er dan nog achter. En dan staat er in vers 39 op het eind. Hem hebben zij ook gedood door hem te hangen aan een hout. Zie je dat? God was met hem. Hij deed goed. Hij bevrijdde en genas mensen die door de duivel overweldigd waren. Alles wat hij deed was volmaakt. Hij deed geen zonde en hem was geen zonde. Hij kende geen zonde. Hij deed goed. En de mens heeft hem aan een hout gehangen. Dat is de boosheid van de mens op het kruis. Is openbaar geworden wie wij van nature zijn. Van nature, hè? Als er nog enige hoop was voor de mensheid, is het op het kruis de grond ingeslagen. Ze bespuwden hem, ze lachten hem uit, ze bespotten hem. Hij die alleen goed gedaan had. Het tweede aspect is, daarom heeft God op het kruis een einde gemaakt aan de eerste mens. De oude mens. Alle hebben gezondigd. Komen tekort aan de heerlijkheid van God, zowel Joden als Grieken. En hij heeft die eerste mens meegekruisigd met zijn zoon. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 5 het volgende, vers 14. Mag ik wel even opzoeken. Wat moest God met die mens die zijn zoon gekruisigd heeft? Die hem afgewezen heeft. Die hem verworpen heeft. Jood en heiden. De wereld wilde hem niet. De vredevorst. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons daar wij tot dit oordeel zijn gekomen. Dat één voor allen gestorven is. Dus in de plaats van allen. Dus... zijn zij allen gestorven? Allemaal. Voor God bestaat de eerste mens niet meer. Ze zijn immers in het vlees en wie in het vlees is, die kan God niet behagen. En als u gelooft in de Heer Jezus, toch? Dan mag u weten dat u, wat uw oude mens betreft, voor God niet meer bestaat. Daarom las ik Colossenzen voor, 2 vers 11. In hem bent u besneden met een besnijdenis. En dan staat er, in het uittrekken van het lichaam, van het systeem, van het hele wezen van het vlees. Het vlees, de oude natuur, heeft God uitgetrokken op dat kruis. We zijn besneden met een besnijdenis zonder mensenhandel. God heeft ons als het ware weggedaan op dat kruis. Hij heeft de zonde veroordeeld. Alles wat zonde is, heeft hij weggedaan. Het kruis is de kracht om dat oude van u, wat niet deugt, wat nu nog in u is, dus niet de oude mens, want die is er niet meer, maar het vlees, de oude natuur, dat kent u wel, hè? Er leven twee verschillende naturen in u. Ja, toch? U moet niet strijden tegen de oude natuur, niet vechten ertegen, maar u moet geloven dat God op het kruis dat vlees geoordeeld heeft. U kunt daar door het geloof uw handtekening onder zetten. Haat zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is, zegt Judas. Hoe kan dat? Hoe doe je dat? Door te zien op het kruis. Het is de kracht van God. Je hebt altijd nog mensen, natuurlijk, dat heb je in het begin van je geloofsleven, die teleurgesteld raken in zichzelf. Teleurgesteld. En met zichzelf bezig. Ik ben nog zo slecht. Er zit nog zoveel slechts in mij. Maar door op het kruis te zien, weet u, oh wacht, ik ben besneden. Het lichaam van het vlees, dat is een beetje een moeilijke uitdrukking. Dat hele systeem wat niet deugt, heeft God eruit getrokken, veroordeeld, weggedaan voor zijn aangezicht. Tot de dood veroordeeld. Dus ik hoef dat zelf niet meer te veroordelen. Ik moet dat op die plaats houden. Dat is moeilijk, hè? Dat is de kracht van het kruis. Niet alleen uw zonden zijn vergeven, komt zo, maar u zelf bent voor God weggedaan. Wat uw oude mens betreft. En er is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Daar kom ik zo nog op. Het derde is, moeilijk, op het kruis is een einde gekomen aan het Jodendom. Het volk Israël was onder de wet. Maar we hebben net gelezen in Galaten 6, ieder die zich laat besnijden houdt ook de wet niet. Waarom kon Israël de wet niet houden? Nou, mag u even Romeinen 8 opzoeken. Romeinen 8 vers 3. Daar staat, want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was. Israël is een volk geweest dat onder de test van de wet gefaald heeft. En daardoor heeft God op het kruis dat hele Joodse systeem vervangen door het christendom, door iets nieuws. Namelijk de nieuwe mens, de nieuwe schepping. En daarom zegt Paulus ook, als de Heer Jezus tegen hem heeft gezegd, ik zal je uit het volk nemen, hè, uit het volk. Dan zegt hij, als ik bij de Joden ben, dan ben ik geworden als een Jood. 1 Korinthe 9, vers 20 en 21. Als onder de wet, als. Hoewel ik zelf niet onder de wet ben, zegt hij dan. En als ik bij de Grieken ben, heidenen, dan ben ik als zonder wet. Hoewel ik niet zonder wet ben, want ik ben aan Christus wettelijk onderworpen. Als je tot bekering komt, ben je een burger van een rijk in de hemel. Je politiek, zegt letterlijk het woord, is in de hemel. Dus je bent niet meer, wat God betreft, een Jood of een heiden. Nee, je bent een nieuwe schepping. Een einde aan het Jodendom. Daarom zegt Petrus in Handelingen 2 tegen de Joden, laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Stap eruit. Wat moeten wij dan doen? Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van welke zonde? Ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. Laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Het kruis is het einde van alles wat God ingesteld heeft. En daar gaat de Hebreeënbrief over. Christus is beter, een beter offer, een betere priester. Er is een betere verbond en een betere vaderland enzovoort. Het vierde. Het kruis maakt ook een einde aan alle menselijke religie. Daarom heb ik gelezen Colossenzen 2 vers 20. Alles wat mensen bedenken dat geestelijk is, buiten Christus, dat zijn de elementen van de wereld. En op het kruis zijn wij gestorven, niet alleen wat betreft de oude mens, maar, zegt Colossenzen 2 vers 20, als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Afgestorven. De wijsbegeerte, alle wetten, alle regels. Eet niet, smaak niet, roer niet aan. De Sabbat. Alles wat te maken heeft met emotie, ervaring, contemplatie. Al die zaken zijn elementen van de wereld. Het ABC van de wereld. Stoigeia in het Grieks. Zo bedenken mensen hoe je een beter mens wordt. Maar Paulus zegt, daar ben je allemaal voor afgestorven. Want je bent nu verbonden met een mens in de hemel en dat is jouw krachtbron. Christus Jezus leeft in mij en ik leef door het geloof in de Zoon van God. En Paulus zegt, u bent gestorven. Daarom zegt hij in Galaten 6, ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus. En wat staat er dan? Door wie voor mij de wereld... Welke wereld? Welke wereld? Het is niet de wereld van nou ja, televisie en sport. Het gaat hier om de Galatenbrief. De godsdienstige wereld. Want die Galaten wilden zich weer laten besnijden. Ze wilden weer religieus, Joods in dit geval, worden. En Paulus zegt nee. Als ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Galaten 5 vers 11. Maar u bent gestorven voor al dat soort zaken. Dat is de kracht van het kruis. U heeft het allemaal niet meer nodig. Wat heeft u wel nodig? De Heilige Geest. Wandel door de Geest. Hoe doe je dat? Door je focus te hebben op de Heer Jezus. Op zijn werk, op zijn persoon. En zo simpel is het. En dan zegt hij, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Je zou je kunnen voorstellen, er ligt een lijk in de wereld en de wereld probeert daar invloed op uit te oefenen, maar dat heeft dan maar geen zin. Want dat lijk leeft niet. Ik ben voor de wereld gestorven. En de wereld van mij. De godsdienstige wereld. En toch zie je vandaag overal weer invloeden van de godsdienstige wereld binnenkomen in de kerken en in de gemeente. Kijk, ik noem maar wat. Zichtbare, tastbare, ritualistische zaken. Dat is toch mooi, dat is toch fijn. Maar Paulus zegt er bij de ene, ik dien Christus, ik dien God in mijn geest. Ik ben voor de wereld gekruisigd. En hij werd vervolgd. Hij kwam in de gevangenis terecht. Ze hadden hem allemaal verlaten. Want niemand kon dat pakken meer. Zo zijn wij mensen. Maar de vaders in Christus, dat zijn de mensen die zeggen, ik heb niks nodig buiten de Heer Jezus. Niks. Ik heb geen kapstokje nodig. Iets extra's. Geldt dat ook voor ons? Voor u? Kunt u dat zeggen? Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Hij is mijn krachtbron. Het kruis. Christus is mijn krachtbron. Nou, het vijfde is, natuurlijk, het kruis is ook, moet je je voorstellen, de plek waar de mens zijn grootste boosheid liet zien, is tegelijkertijd dezelfde plek, het kruis, waar de liefde van God openbaar werd. Voor diezelfde mens die zijn zoon gekruisigd heeft. Is dat niet bijzonder? Want al zo lief, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft. Waar staat dat ook alweer? Dat weet u wel, hè? Maar voelt u hem? Het kruis daar met de boosheid, de slechtheid, de verdorvenheid van ons mensen openbaar, maar tegelijkertijd Gods liefde. Onze val is tegelijkertijd onze redding. Dat is de kracht van het kruis. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Opdat wij zouden leven door... Ja, hoor je dat? Leven door hem. Het is niet door de wet. Niet door zelf allerlei pogingen te doen om nog beter te worden. Nee, door hem. Omgang met hem. En Paulus zegt, Nou ja, zoek u dat maar even op. U heeft Galaten nog voor u of niet? We kennen tekst Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20, dat is natuurlijk een hele bekende tekst met een enorme diepte. Ik heb ooit een boekje gekocht. Het hele boek ging over deze ene tekst en toen ik het boek uit had, snapte ik er nog niks van. Hij staat nog in de kast bij mij, maar het lag echt niet aan het boek. Het lag aan mij. Ik was 22 jaar, ik kwam tot bekering, ik woonde in Linschoten. En iemand gaf mij het boek Het Normale Christelijke Leven van Watchman Nee. Over Romeinen 6 en Romeinen 7, Romeinen 8. Ik snapte er niks van. Ik vond het prachtig, maar ik begreep er niks van. Deze tekst, Galaten 2 vers 20, bevat de diepten van het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd. Zie dat ik, de Jood Paulus, Saulus moet ik zeggen. De man die zichzelf omhoog wilde werken via de wet. Die in Filippenzen 3 zegt, naar de wet was ik onberispelijk. Ik was een groter ijveraar voor de wet dan velen van mijn leeftijdgenoten. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel, groot in aanzien, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer, zie je dat? Dat is een diep hoor. Dat heeft het kruis gedaan. Hij heeft het kruis gezien. Maar Christus leeft in mij, zie je dat? Kent u dat? Uw verlangen om hier vanavond te komen, komt doordat Christus in u leeft. Uw verlangen om God te dienen is omdat Christus in u leeft. En wat ik nu leef in het vlees, dat is hier het lichaam, niet het zondige vlees, maar het lichaam. Leef ik, Saulus, Paulus, door, niet door de Torah, niet door de wet, niet door allerlei overgaven te prediken en te volgen. Nee, er staat, ik leef door het geloof, zie je dat? In de Zoon van God. Er staat niet in Christus, in de Zoon van God. Zijn titel als de eeuwige. Hebreeën 1, de eeuwige Zoon. Prachtig. En dan staat er, die mij heeft lief gehad. God heeft mij lief, maar de Heer Jezus ook. De Vader zelf heeft u lief. Johannes 16. Als u zo leeft, door de kracht van het kruis, als u kunt zeggen, ik leef door het geloof in de Zoon van God, dan heeft de Vader u lief. Waarom? Omdat zijn Zoon geëerd wordt. Die mij heeft lief gehad, in zichzelf van mij heeft overgegeven. Het kruis is de overgave van de Heer Jezus voor jou, voor u, voor mij. Als u alleen op de wereld was, had hij dat nog gedaan. Nou, het zesde aspect van het kruis is, het toont ons de volmaaktheid van de Heer Jezus aan. Hij was gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Het kruis toont de boosheid van de natuurlijke eerste mens en de volmaaktheid van de tweede mens. De laatste Adam. Waar wij falen, waar wij God onteerd hebben, heeft hij God verheerlijkt. Johannes 13, ik begon daar vanavond mee. Hè? Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, namelijk hij wordt daar gezien als de volkomen gehoorzame knecht des Heren. En God is in hem verheerlijkt. Hoor, zie je dat? Als we naar het kruis kijken, zien we, God is verheerlijkt door een mens. Niet door mij, maar door hem. Door de Heer Jezus. En dan laten we even naar Johannes 10 gaan. Johannes 10. Ik zei het aan het begin al, er zijn zoveel prachtige aspecten van het kruis. Ik ga er ook een paar vergeten vanavond, of in ieder geval niet noemen. Maar dit is een prachtig aspect. Zoals de edelstenen uit Openbaring 21 allerlei verschillende kleuren hebben, zo heeft het kruis allerlei verschillende glanzen, kleuren, heerlijkheden. En dit is er een van, Johannes 10, vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Omdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zie je dat? Hij heeft zichzelf voor u overgegeven, maar hij heeft ook de Vader verheerlijkt. Hij heeft God verheerlijkt op het kruis. Ook dat is het kruis. Daarom mogen wij de Heer Jezus aanbidden. En hem bewonderen. En zeggen, Jezus, u heeft God verheerlijkt. Wat een gehoorzaamheid. U heeft een gebod van de Vader ontvangen. En u heeft de Vader verheerlijkt. En daarom heeft de Vader hem nog meer lief, zou je bijna kunnen zeggen. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. De zevende kracht van het kruis is natuurlijk de vergeving van onze overtreding. Ik was een jaar of 16, 17. Ik weet niet of ik je wel eens verteld heb, maar ik stal geld van mijn moeder. Het was een 5 euro gulden muntje toen destijds. Een stuk of 2, 3 keer in de maand. Nou, vond ik prima. Mijn geweten zei je daar niet zoveel van. Ik kwam tot geloof. En toen heb ik dat gezien als overtredingen. En echt een overtreding van Gods geboden. Gij zult niet stelen. En dan zegt 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Het kruis, let op, doet de oude mens weg. Het bloed van het kruis reinigt. Het zijn twee verschillende dingen. Maar overtredingen zijn vergeven. Door het bloed en het kruis, daar ben ik gestorven. Want God heeft mij met zijn zoon mee gekruisigd. Het zijn twee verschillende aspecten van het kruis. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hebreeën 9, vers 22. Daarom las ik ook 1 Korinthe 1, vers 18. Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. Weet jij dat jouw zonden vergeven zijn? Je overtredingen zijn weggedaan door het bloed van de Heer Jezus. Weet je dat? Mijn moeder is 78 nu. En elke week op vrijdag haal ik erop. Mijn vader zit in een verzorgingshuis, die is 86, die kan niet zoveel meer. Hij wil niks weten van de Heer Jezus. Tenminste, dat zegt hij. Maar mijn moeder, die is een beetje in het grijze gebied. Dus ik zeg, ma, weet je dat je straks naar de hemel gaat? Nou, weten, ja. Dat kun je nooit zo zeggen natuurlijk. Gereformeerd, opgevoed. En dan zeg ik, ja, maar welke reden heeft God om iemand in de hemel toe te laten? Hij is toch heilig? Ja, dat weet ik niet. Dus ik zeg dan, het bloed van Jezus reinigt van alles om. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dat is zeker zo, zegt ze dan. Ik zeg, maar geloof je dat ook? Ja, dat geloof ik. Maar kom je dan in de hemel, ma? Ja, dan hoop je dan maar, hè. Het is de kracht van God, lieve mensen. Als je vanavond niet weet dat je in de hemel komt, dat je dat niet zeker weet, als je niet door het geloof je hand hebt gelegd op dat kruis, op dat bloed van de Heer Jezus, dan zou ik toch zeggen, blijf nog even na. Want het is heerlijk om met Paulus te kunnen zeggen, voor ons die behouden worden, is het de kracht van God. Mooi, hè? Dan gaan we naar nummer 8. Dan gaan we naar Romeinen 3. Want dan wordt het nog mooier. Er zijn zoveel prachtige dingen te zeggen over het kruis. Maar op het kruis, lieve broeders en zusters, heeft God de goddeloze gerechtvaardigd. Daar moet u eens even over nadenken. Heeft hij de heilige gerechtvaardigd? Nee. De gehoorzame? Nee. De goddeloze. Hoe kan dat? Hoe kan God een goddeloze rechtvaardig verklaren? Nou, dat staat in Romeinen 3, vers 25. Hem, de Heer Jezus, heeft God gesteld tot een genadetroon. Door het geloof in zijn bloed. Ziet u dat? Tot betoning van de gerechtigheid, wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden. Dus het kruis zorgt ervoor dat God alle zonden voordat de Heer Jezus stierf aan het kruis niet gelijk heeft geoordeeld in de zin van hij had de hele wereld kunnen wegvagen. Want hij is licht, hij is heilig, hij heeft niet gedaan. Er was af en toe een zondvloed en een Sodom en Gomorra, maar alle mensen hebben gezonden. En hij heeft het voorbij laten gaan. Waarom? Het kruis. Hij zag op het kruis. Voor God is geen tijd. Onder de verdraagzaamheid van God tot betoning, nou komt het, van zijn gerechtigheid. En dan komt een van de mooiste versen uit de Bijbel. Moeten we even rustig lezen in de tegenwoordige tijd. Opdat hij, nou dat is een heel moeilijk zinnetje, rechtvaardigt. Sorry, dan zeg ik het fout. Opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Ziet u dat? Ik zal het even anders zeggen. God is zo rechtvaardig dat iedereen die geloof hecht aan dat bloed van het kruis, die verklaart hij, ook al is die persoon goddeloos, rechtvaardig. Hoe kan dat? Hoe kan God ons rechtvaardig verklaren? Nou, vroeger dacht ik, dat is omdat hij ons ziet alsof we nooit gezondigd hebben. Dat klopt ook wel, maar het gaat iets verder. Hij heeft ons in zijn zoon tot een nieuwe schepping gemaakt, tot een nieuwe mens. En die nieuwe schepping is rechtvaardig. Toch? Op het moment dat de goddeloze, ik was goddeloos, toen naar de kerk, ik aanvaarde de Heer Jezus op 30 november 1993. En toen heeft God de goddeloze Dirk Jan Jansen in één keer, ik had het toen niet door, in zijn zoon geplaatst, in Christus, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten en in Christus rechtvaardig verklaard. Want ik ben immers één met hem nu. Onderdeel van zijn lichaam. De nieuwe mens. Hij is overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Toen de Heer Jezus opgewekt werd door God uit de doden, toen was de rechtvaardiging een feit. Toen heeft God zijn goedkeuring aan dat kruis door die opstanding gegeven. En u en ik, wij samen, als u gelooft in de Heer Jezus, u bent rechtvaardig, een rechtvaardige. Waarom? Omdat u in Christus tot een nieuwe schepping bent gemaakt. 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus Jezus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, komma. Zie, kijk, wie naar deze regel wandelen, de nieuwe schepping, vrede zijn. En over het Israël van God. Het Israël van God, wie zijn dat? De mensen die geloven in de Heer Jezus uit Israël. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is. Nee, Jood betekent een Godlover. Maar hij die in de Heer Jezus gelooft, is een ware Jood. Als die tenminste uit Israël komt en een Jood is. Nou, kunt u van uzelf zeggen, ja, ik ben een rechtvaardige. Je moet niet gaan zeggen, ja, maar ik doe nog zoveel dingen fout. Het gaat om uw positie, hè. Het kruis zorgt ervoor, als u daarin gelooft, dat uw overtredingen vergeven zijn, maar dat God u rechtvaardig verklaart in zijn Zoon. Dan bent u een nieuwe schepping. U bent een hemels mens geworden. Want zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelsen. U hoort niet meer hier. Uw huis is daar. Het is als het ware één grote magneet in de hemel. De Heer Jezus. En hij trekt u langzaam uit de dingen van beneden. Ze zijn allemaal wel best wel belangrijk, sommige dingen. Die moet u ook echt niet veronachtzamen. Maar ze hebben niet meer het einddoel in zich, dat is boven. Ja, toch? Ik zal u tot mij nemen, wat u ook mag zijn waar ik ben. Verlangt u daarna? God kan zich alleen maar omringen met rechtvaardigen, want hij is heilig. En wij zijn helemaal geschikt gemaakt om bij hem te zijn. Nou, dan gaan we nog een stapje verder. Het negende is, het kruis opent de weg naar het eeuwige leven. Het eeuwige leven is weer een ander aspect. Gaan we even naar Johannes 17. Het is niet alleen, lieve mensen, nodig dat u vergeven bent. Het is niet alleen nodig dat u gerechtvaardigd bent. Maar God wil zo graag omgang met u hebben. Gemeenschap. Beetje ouderwets woord. Maar in Johannes 17 vers 3 staat, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God, dat is de Vader, en Jezus Christus die u hebt gezonden. Het eeuwige leven, lieve mensen, is het kennen, het omgang hebben, het samen genieten van dezelfde dingen met de Vader en met de Zoon. Dat is het eeuwige leven. Het was bij de Vader, het kwam, het is vlees geworden, het eeuwige leven dat bij de Vader was. De apostelen hebben het aanschouwd en gezien, betast en ze verkondigen u het eeuwige leven. En dan zeggen ze, opdat uw blijdschap volkomen is. Het kruis opent de rijkste zegeningen. Want u mag zeggen met Johannes, onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon. Jezus Christus. Wat is dat, gemeenschap? Gemeenschap is gemeenschappelijke liefde. Als u met de Vader over de Heer Jezus nadenkt, of met de Heer Jezus over de Vader, dan heeft u gemeenschap. Dat zou in onze samenkomst ook moeten gebeuren. Als we de Heer Jezus aanbidden en groot maken, dan hebben we gemeenschap met de Vader. Want hij geniet ook van hem. Hoort hem. In hem vind ik mijn welbehagen. En als we de Vader groot maken, hebben we gemeenschap met de Zoon. Want de Zoon verheerlijkt de Vader op het kruis. Ik heb u verheerlijkt, Vader, door het werk te voleindigen op de aarde wat u mij te doen hebt gegeven. Het kruis is de verheerlijking van de Vader. De verheerlijking van God, de drie-ene God. Het is de openbaring van het eeuwige leven. Het was bij de Vader. En het heeft de weg geopend voor u en voor mij om dat leven te kennen. Leven voor de dood, zeg ik altijd. Het eeuwige leven. Nou, kent u dat of niet een beetje? Dat leven, de omgang met goddelijke personen in uw hart. Nadenken over hen, genieten van hen, hen groot maken, hen bewonderen. Hen dienen, het eeuwige leven. Nou, de laatste alweer, de tiende, die vinden we in Hebreeën 2. En daar gaat het over het kruis als een voorbeeld voor ons. Niet in de zin dat wij aan een kruis moeten gaan hangen, helemaal niet. God heeft ons met zijn Zoon al meegekruisigd. Maar Hebreeën 2 zegt dat zoals de Heer Jezus via het lijden naar de heerlijkheid ging, zo is dat ook voor ons. Want we hebben het eeuwige leven, maar hier beneden is lijden. In de wereld lijdt u verdrukking. Hebreeën 2 zegt, vers 10... Want het paste hem, God, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, zie je dat? Dat is uw einddoel, maar het gaat door lijden heen. De overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Hij heeft geleden. Hij heeft allerlei verzoekingen doorstaan. Verzoekingen van de Satan. Hij heeft op het kruis geleden van de haat van mensen. Dat was de ultieme haat. Psalm 22, honden hebben mij omringd. Maar dat hebben de apostelen ook ervaren. Ze hebben geschreven in 1 Korinthe 4, we zijn als ten dode gedoemd, als ten laatste gesteld. Als u de Heer Jezus navolgt, als u hem wilt vertegenwoordigen, dan zult u ook de haat en de tegenstand ervaren van deze wereld. Maar zoals hij van lijden naar heerlijkheid ging, zo zijn wij ook geroepen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Toch? Romeinen 8. De kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt een uitnemend gewicht van heerlijkheid. En terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen. Terwijl hij de schande heeft veracht. En die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Mooi, hè? Daar is weer een ander aspect van het kruis. Hij heeft het verdragen, de schande. Waarom? Hij had zicht op straks, op de heerlijkheid. Die volgde op het kruis. En wij, u en ik, het kruis, dat laat zien dat er in ons geen goed woont. Maar Paulus zegt, de dood werkt in ons. Het kruis houdt ons klein. Het kruis zorgt ervoor dat wij in moeilijke omstandigheden zicht hebben op wat eruit voortkomt. Namelijk de heerlijkheid. En God de Vader tuchtigt ons in moeilijke omstandigheden. De graankorrel valt in de aarde. De aarde zijn vaak lastige, moeilijke omstandigheden. En dan komt er een vrucht uit voort. Dat is wat Paulus dan zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Het leven van Jezus. Het leven van Jezus in ons. Dat is het doel. En houdt u vol of niet? Misschien bent u op dit moment wel in een hele moeilijke situatie. Dat zou kunnen. Dan moet u Hebreeën 12 vers 2 lezen. En zegt, oh, maar mijn Heer heeft op het kruis de schande verdragen. Want hij zag op iets beters. Dat is de kracht van het kruis. En wij leven in deze wereld. En als u echt consequent Christus wil vertegenwoordigen. Als u echt het woord van God rechtop wil laten staan. Dan zult u altijd, ik kan erover meepraten, tegenstand krijgen. En soms, ik had gisteren een zuster die mailde mij. Dat ze zwaar ontmoedigd was door de toestanden in haar kerk. Ik zei, pas op, want de Bijbel heeft het al voorzegd, dat het de afval zou komen, het verval. En richt je oog op hem, zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. De kracht van het kruis. Lieve broeders en zusters, ik heb 10 aspecten genoemd van het kruis. Ik kan er nog misschien wel 10 bij noemen. Maar ik hoop dat u vanavond toch een klein beetje meer bewondering, misschien had u al heel veel bewondering natuurlijk, heeft gekregen van onze Heer Jezus. Wat is er op dat kruis allemaal gebeurd? Het centrum van de geschiedenis. Als u erbij had gestaan, had u een naakte man zien hangen in alle schande. En toch is het de kracht van God. Hij zal, omdat hij gehoorzaam is, geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis verhoogd worden. Hij is al verhoogd. Hij is gezet boven alle gezag. Boven alle macht, boven alle heerschappij. En alle knie zal zich buigen voor hem. Dat is de kracht van het kruis. En ik verlang naar dat moment. U ook? En dan zegt Petrus in hoofdstuk 4, dan sluit ik me af, 1 Petrus 4. Dan zullen wij met vreugdegejuich binnengaan. Met vreugdegejuich. Als wij zullen zien dat onze Heer gekroond wordt. Dat de koning der koningen, de Heer der heren en alle macht zal uitoefenen in de hemel en op de aarde. Geprezen zij zijn grote naam. Amen.